moest eerlijk gezegd een beetje van binnen een beetje grinniken, laat ik het zo zeggen. Annalotte die bracht een prachtige zangdienst, onderwerp hoop. Harder praten? Oké. Okay. Ik dacht net dat ik te hard praatte, maar ik zal hem eventjes een, hoe zeg je dat, de volume een beetje opschroeven. En dat is ook de eerste zin die ik heb staan boven mijn aantekeningen vanmorgen. De Bijbel is een boek van hoop. En niemand die zal zeggen, tenminste daar ga ik vanuit, nou, daar denk ik toch iets anders over. Of wel? Mag wel dat. Maar daar ga ik het vanmorgen niet over hebben. Sterker nog, ik heb vanmorgen heb ik het over het tegenovergestelde van hoop. Althans, zo zie ik het. En daarom heb ik vanmorgen een teleurstellende boodschap voor u. Ja, misschien denkt u, ach, dat zijn we wel een beetje gewend. Dat zou kunnen natuurlijk. Dan ben ik het vanmorgen met u eens. Want ik wil het hebben over teleurstelling. Teleurstelling vind je namelijk, sta je niet altijd bestil, maar vind je ontzettend veel terug in de Bijbel. Ondanks de hoop die er uiteraard is en die ook blijvend is. Maar je kan ook hopen en dan toch teleurgesteld worden. Er staat ook een tekst, ik weet zo even niet waar, maar ik geloof, het is in Spreuken. Dat een langgerekt hopen maakt het hart ziek. Als de hoop niet wordt verwezenlijkt. Dat maakt het hart ziek. En dat wil je natuurlijk niet. Maar we gaan lezen ik wil lezen van beginnen in Genesis, hoofdstuk 6. Want dan vinden we al gelijk, en niet de minste, iemand die teleurgesteld is. Genesis 6, vers 5. Klein stukje lezen. En daar staat, toen de Heere zag dat de boosheid des mensen groot was op de aarde, en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten ten alle tijden slechts boos was, berouwde het de Heere, ik heb NBG-vertalingen, dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het smartte hem in zijn hart. Even tot zover. En daar is natuurlijk altijd een beetje een theologische discussie over. Hè? Het berouwde de Heer. God die berouw heeft. Hoe moeten we dat nou zien? Nou, ben ik dat een beetje gaan onderzoeken. Maar het woordje berouw in het Hebreeuws heet nagam. En nagam heeft meerdere betekenissen. Namelijk zowel troost als verdriet. Smart, verdriet, zeg maar. En daarom denk ik ook dat het hier niet gaat dat God berouw had in de zin van spijt. Omdat hij een verkeerde keuze had gemaakt door de mensen te scheppen. Nee, dat is natuurlijk niet wat hier bedoeld wordt. Want dat zegt de schrift zelf ook. Hè? God kent geen berouw, zoals een mens. En hij heeft geen spijt. Want God, dat zou tegen zijn natuur ingaan, hij is volmaakt. Die maakt geen verkeerde keuzes. Al zijn raadsbesluiten, al zijn werken zijn volmaakt. Maar dat heeft hier te maken met hoe God keek naar zijn schepping. Hij zag hoe de mens op aarde al wat hij voortbracht boos was. Ten alle tijden. Al zijn overleggingen. Er was niets meer dat naar hem uitging. En daarom had God berouw. Dat wil zeggen verdriet. De mens was zo van hem afgeweken. Had zich zo van hem vervreemd. dat er niets meer in de mens was dat naar hem riep of naar hem toeging op Noach na. En daarom was God teleurgesteld. En daarom staat het in het smart hem in zijn hart. En dat vind ik zo mooi, want God is betrokken bij zijn schepselen, bij zijn schepping. En dat vond ik ook zo mooi wat Gerdo zegt, vanmorgen dat hij bij zijn familie was. Want je weet, God houdt van de mens. Hij heeft hem geschapen naar zijn beeld. En daarom had God er verdriet van. Dat mensen hem niet zochten, niet naar hem vroegen. Maar misschien net als de mensen waar Gerdo over sprak, hun eigen feestje vierden. He, leef. Want je weet niet of je er morgen nog bent. Dus, of zoals sommigen zeggen, he, van. Ja, hoe zeggen ze het ook weer? Pluk de dag, ja. Carpe diem, hè? Ja. En dat vind ik dan zo mooi, dat God is erbij betrokken. Hij ziet en hij heeft er verdriet van. Je zou ook kunnen zeggen, hij was teleurgesteld. Hoe de mens omging met zijn vrijheid die God hem gegeven had. Die keuzevrijheid. Om het goede te doen, de weg te gaan die God voor je heeft. Of om je eigen weg te gaan, bij hem vandaan. Teleurgesteld. In de Bijbel word je er zo vaak mee geconfronteerd. Nou, Job, die hoef ik niet te introduceren. Hoe teleurgesteld hij was in zijn vrienden. Maar ook in God, in zekere zin. Want hem werd onrecht aangedaan. Maar ook bij David proef je het in zijn psalmen. En wat te denken van Jeremia. Een profeet waarvan God zegt, ik zag je nog voordat je geboren was. Ik heb je geheiligd toen je uit de baarmoeder kwam. En wat zegt Jeremia? Hij vervloekte zijn geboortedag. Zo teleurgesteld was hij in het leven dat hij moest leiden als profeet onder zijn volk. Hij zag alleen maar ellende. Hij zag alleen maar hoe Israël afweek van God en afgoden diende. Hij was zwaar teleurgesteld dat hij zelf zijn geboortedag vervloekt. Dat ik dat las, dacht ik, je zal het maar horen van Gods wegen. Vanuit dat bovennatuurlijke. Ik heb jou geroepen. Ik heb je geroepen tot profeet. Ik heb je aangesteld. En je zou het misschien van getuigen in de gemeente. Van, wauw. Dat is een roeping op mijn leven. Maar hij vervloekte zijn geboortedag. Zo'n teleurstelling. Hij had het niet makkelijk. En dat kun je ook lezen in het boek van Jeremia. Hoe hij als profeet daar zijn bediening moest uitoefenen. Veel lijden overkwam hem. En dat vind je terug in de schrijf. Prediker. Salomo, hè, de schrijver. Ook zo'n boek. Die alles in één woordje, als het ware, samenvat. Alles is ijdel. Leeg, doelloos, zegt hij. Als je Prediker leest, hoe alles, ja, eigenlijk één op één grote teleurstelling uitloopt. Zo beschrijft hij het leven hier op aarde. Moet je niet lezen als je somber bent, Prediker. En al helemaal niet klaagliederen. Want dan knap je echt niet meer op. En toch staan die boeken in de Bijbel. En teleurstelling overheerst. En weet je, ik heb ook zelf zo mijn teleurstelling natuurlijk, maar ook in de Bijbel. Weet je wat ik nou zo'n teleurstellend verhaal vind in de Bijbel? Dat is, die vind je ook al gelijk in het begin. Dat is Kain en Abel. Dat vind ik zo teleurstellend. U kent het verhaal, hè? U kent de geschiedenis. Twee broers. Kain brengt een offer. Abel brengt een offer. En God ziet Abel in zijn offer. En daar heeft God een welgeval in. Maar hij gaat voorbij aan Cain en zijn offer. Zo staat het er ook, hè? En we weten hoe het afliep. Cain wordt woedend. Hij is boos. God waarschuwt hem nog. Wijst hem nog. Geeft hem nog een mogelijkheid van... Eigenlijk zegt het in mijn woorden. Doe het niet wat je in je hart hebt voorgenomen. Maar Cain heeft er geen boodschap aan. Hij gaat met Abel het veld in. En hij slaat hem mos dood. En dan gebeurt er iets. God gaat weer in gesprek met Cain. En God vertelt hem dat hij een zwerver zal zijn en een vluchteling op aarde. En Cain reageert erop: Heer, die straf is te groot, dat kunt u niet doen. Iedereen die mij tegen zal komen, die zal mij doden. En dan zegt God: dat zal geenszins gebeuren. Hij brengt een teken aan Cain, zodat niemand hem kan doden. En dat vind ik zo teleurstellend. Sorry, ja, ik kijk er even heel menselijk naar. Hè. Ik denk, waarom heeft hij dat niet bij Abel gedaan? Die zo welgevallig was. Die begreep dat hij niet zomaar tot God kan naderen. En hij bracht dat offer, wat ook een beetje, nou, of een beetje, dat ook zijn hart blootlegde. Ik kan niet tot God naderen zomaar. In mijn eigen, met mijn eigen werken en mijn eigen... Nee, er vloeide bloed. Onschuldig bloed vloeide er, waardoor Abel vrijmoedigheid had om tot God te naderen. En dat was aangenaam in de ogen van God. Cain daarentegen bracht in dat opzicht een verkeerd offer. En daar had God ook geen boodschap aan op dat moment. Maar dan gebeurt het tegenovergesteld. Cain vindt bescherming, zou je kunnen zeggen. Abel niet. Maar dat is natuurlijk mijn kijk erop. Hè. Ik weet wel, het heeft een hele andere invulling en afloop. Maar ja, zo kijk je soms naar tegen dingen. Hè. Ik ben opgegroeid met al die Walt Disney films. Hè, de goede Rick overwint, toch? De held en de gemene Rick, ja, die laat het loodje. Maar ja, dat is in dit geval niet het geval. Tenminste, als je er zo menselijk naar kijkt natuurlijk. En ik weet ook nog, en dat is misschien ook wel grappig. Ik schreef hier ooit eens een stukje over dat ik tot bekering was gekomen en wat verder in mijn geloofsleven was gekomen. Toen had ik altijd het verlangen om dat woord al een beetje te delen. Dus ik schreef stukjes vanuit de Bijbel en dan stuurde ik dat op naar de redactie van ons krantje in ons dorp, het Niveau, de Niveau. Misschien kent u dat blad, de Niveau. En dan gewoon om mensen ook een beetje kennis te laten maken met de Bijbel. Want ja, als katholiek lezen we de Bijbel nauwelijks. Hè. Dat was in Volendam altijd wel een beetje het geval. Je kreeg een Bijbel als je trouwde en die lag ergens in je nachtkastje en daar bleef je. Maar ik was natuurlijk helemaal... gegrepen door het woord van God. Dus ik schreef, en toen schreef ik ook een verhaaltje over Cain en Abel. En mijn tekst was: wie bent u, Cain of Abel? Lekker pakkend. En ik legde uit over dat offer. Ik maakte natuurlijk die verbinding met Golgotha, het Lam van God, dat bloed, en dat heeft voor ons gevloeid, daardoor hebben we vrijmoedigheid om tot God te naderen. En mogen we weten dat God ons verwelkomt. En ik was daar helemaal natuurlijk van... was er blij over. Ik denk, ja, het is een prachtige boodschap. Ik had mijn telefoonnummer eronder gezet. En zo waar, ik word gebeld. Ik kreeg een oudere mevrouw aan de telefoon. Katholieke vrouw uiteraard, uit Volendam. En ze zegt, bedankt voor je stukje in de Niveau. Dus ik krijg een compliment. Maar toen begon het. Ze haalde alles aan, de hele Maria-verering en alles, al haar goede werken, alles Ze heeft zoveel dingen genoemd, behalve Jezus. Behalve dat offer. Het ging bij haar helemaal om, als je maar goed doet. Als je maar je best doet. Dus in wezen ging ze helemaal voorbij aan waar het mij om ging natuurlijk. Hè? Dat je op hem vertrouwt. Op wat God voor jou heeft gedaan in Christus. Dat is genoeg. En natuurlijk, daarna mag je wandelen in de werken die God voor je heeft bereid. En goede werken horen erbij. Maar je verlossing, je redding, je rechtvaardigmaking, het is allemaal genade. Het is door zijn offer. Door het bloed dat hij voor ons heeft gestort. Maar daar ging ze helemaal aan voorbij. En ik vond dat zo'n teleurstelling. Zo kan je dus gewoon teleurgesteld worden. Maar ook in het Nieuwe Testament komt die teleurstelling heel sterk naar voren. Wat dacht u van de Heer Jezus zelf? Heeft u dat al eens gelezen? Ik kwam het laatst nog tegen in het evangelie. Dan zegt hij: hoe lang moet ik u nog verdragen? Hoe lang nog bij u zijn? Dat zegt hij, hè, te midden van de scharen. Je proeft zijn teleurstelling. Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Hoe lang nog bij jullie zijn? En als hij bij zijn discipelen is en hij spreekt over zijn vader, dan zegt Filippus: Heer, toon ons de vader en het is genoeg. En dan zegt hij: Filippus, ik ben al zo lang bij je. Heb je het nou nog niet begrepen? Wie mij ziet, ziet de vader. Maar ze hadden het niet begrepen. Ze begrepen heel veel dingen niet. En daar had Jezus mee te maken. Onbegrip, spot, lijden, onverschilligheid, verraad. Hij werd zo vaak teleurgesteld. Je kan het zo vanuit het evangelie halen. Die teleurstelling. En dat is ook best goed voor te stellen. Hij was zonder zonde. Hier is iemand die nooit gezondigd had. Die niet wist wat het is om te zondigen. Een volmaakt, puur mens. En tegelijkertijd God. Dan kan ik me wel inderdaad voorstellen dat hij op een gegeven moment dat uitroept. Hoe lang moet ik nog bij jullie zijn? Te midden van dat volk dat zo hard en zo bot kon zijn. En dan steeds die discussie moeten voeren met die farizeeën. Die hem steeds in de gaten hielden. Hem steeds veroordeelden. Hoe teleurstellend moet dat zijn geweest voor de Heer? En uiteindelijk stierf hij aan het kruis. Dat was op aarde zijn einde. Stervend naakt aan een kruis. Leidend op een manier die we niet kunnen doorgronden nog bevatten. En zijn discipelen waren zwaar teleurgesteld. Ze waren bij elkaar en ze waren verslagen. Want ze dachten: deze is de Messias, die komt ons bevrijden van de Romeinen. Die gaat zijn koninkrijk oprichten. En dan zullen we met hem regeren. Maar dat alles kwam niet uit. Hij stierf daar, hij werd opgepakt, veroordeeld, gevangen gezet en uiteindelijk gedood. Maar als ze hadden gelezen, en Jezus had het hun ook zo vaak gezegd in de profeten, dan hadden ze het wel kunnen begrijpen. Want het is allemaal voorzegd. Het stond allemaal geschreven. Ook in hun boek, de Torah. Dat Jezus zou komen. Dat de Messias zou lijden. Maar daar hadden ze geen zicht op. Dat was een bedekking uiteraard. En zo zou ik kunnen doorgaan in de Bijbel. Maar ook gewoon in ons leven. Lieve mensen, ik heb de laatste tijd gesproken met een paar, ook bij ons in de gemeente. En dan proef ik de teleurstelling van gelovigen. We hebben een hele lieve zuster. Maar als ze dan vertelt over haar leven. Ze is gescheiden, al jaren terug. Ze heeft 2 zonen. Waarvan 1, dat was een belofte in de voetbal. Zelfs Johan Cruijff, toen de tijd, daar praat ik toch echt over jaren terug, heeft, dat hij bij Ajax zat, contact opgenomen met FC Volendam. Omdat hij die jongen graag bij Ajax wilde hebben. Dat hij daar in het trainingscentrum zou komen en opgeleid zou worden. Maar hij kon dat niet aan, deze jongen. Die kon zo ontzettend goed voetballen, was zo'n grote belofte. Maar hij kon die roem die eraan kleefde, want hij werd ook in Volendam op handen gedragen, kon hij niet aan. En hij belandde in de drugs en in de criminaliteit. En zakte helemaal weg. En ik heb hem ook nog leren kennen. Want hoe teleurstellend ook voor zijn moeder, uiteindelijk is ook hij tot geloof gekomen. Ik heb hem nog mogen dopen. Maar hij was fysiek zo verzwakt door het leven dat hij had geleid, dat hij is niet oud geworden. Al heel snel na zijn doop is hij overleden. Hartstilstand. En haar andere zoon heeft een hele hardnekkige eczeem over zijn hele lichaam, maar het meest nog zijn hoofd, had ik begrepen. En ze zegt dat, ze is al op leeftijd, van het hoeft voor haar eigenlijk niet meer. Veel bekenden vallen weg, hè, die ze in haar kennissenkring heeft, die overlijden. Dus is het leven wel een beetje zat, zou je kunnen zeggen. En die teleurstelling proef je. En ik had een gesprek met een broeder, ook wat ouder als ik. En die vertelde iets over zijn huwelijk. Hoeveel jaar dat huwelijk al, ja, een soort, moet ik het goed verwoorden, een huwelijk is waarin zoveel ontbreekt, zou je zeggen. Intimiteit, warmte, vriendschap. Seksualiteit is er al jaren niet meer. En het heeft allemaal te maken met, ja, ook misbruik uit het verleden bij zijn vrouw. Dat ze toen ze nog elkaar niet kenden. Maar ook met andere dingen nog. En hij vertelt dat uiteraard 1 op 1. En hij is zo teleurgesteld. Hij ervaart er zoveel pijn over. Maar ook teleurgesteld in God. Want hij had toch echt andere verwachtingen daarover. En die zijn niet uitgekomen. En ik vroeg dan ook van, ja, wat houd je dan toch op de been? Wat, hoe komt het dat je, want ja, dat sommigen scheiden ook. Ook onder christenen. Hij zegt, ja, die belofte die ik heb gemaakt. Ik heb die belofte gemaakt en hij ziet ook nog wel een paar pluspuntjes natuurlijk. En hij beseft ook, ik ben ook niet volmaakt, zegt hij. Ik weet ook dat, ook ik schiet tekort. Je denkt, ja, we worden teleurgesteld. Maar we stellen ook teleur. Helemaal waar. En de meest voorkomende is natuurlijk in relaties. Relaties met familie, relaties in het huwelijk of op de werkvloer. Teleurstelling, daar hebben we allemaal mee te maken. En teleurstellen ook. Je stelt ook teleur. Zonder meer. Maar hoe ga je ermee om? Dat is de vraag. Hoe ga ik om met teleurstelling? Als je net als die vrouw, waar ik over heb gesproken, zo'n verlies moet verwerken van je zoon. Of van je huwelijk dat is misgegaan. Ik denk aan Naomi. Die kennen we uit de schrift. Ze was vol heen gegaan, zegt ze. Maar ze was leeg teruggekomen. Haar man overleden, haar 2 zoons overleden. Ze zegt daarbij, de Heere heeft mij veel bitterheid aangedaan. Dat is wat ze zegt. Ik denk, wow, dat moet je even laten landen. En toch, uiteindelijk, is ze de, ja, de voedster, je zou kunnen zeggen de verzorgster van Obed geworden. De zoon van Ruth en Boas. En die was de vader van Isaï, van David, in de geslachtslijn van de Heer Jezus. Dat heeft ze misschien zelf nooit echt geweten, maar God heeft haar zo gebruikt. Dus er kwam weer een kind erin, zou je kunnen zeggen. Dus vandaar dat, als je in die Bijbel leest, en daarom zeg ik, ik heb een teleurstellende boodschap voor morgen. Alhoewel de hoop er altijd weer doorheen gloort. Maar daar kom ik nog op. Want er kwam bij mij nog een gedachte naar boven. Voor mezelf. En dat is iets waar je misschien niet zo snel aan denkt. Maar ik moest er wel aan denken. Ik dacht, kan God teleurgesteld zijn in mij? Ik bedoel, ik lees veel dat je teleurgesteld kan zijn in mensen, zelfs in God. Maar kan God ook teleurgesteld zijn in mij? En toen dacht ik, er staat toch ergens dat we zijn geest kunnen bedroeven. De Heilige Geest kan bedroefd worden. Ik denk, ja, dat zou dus kunnen dat hij... En dan begrijp ik goed, dat doet niets af aan zijn onvoorwaardelijke liefde voor ons. We zijn zijn geliefde kinderen. Maar als ik zijn geest kan bedroeven, ja, dan kan ik me ook voorstellen dat hij teleurgesteld kan zijn. En dan vroeg ik me ook af van, ja, en waarin zou ik hem dan kunnen teleurstellen? Ja, dan komen natuurlijk al gedachten bij me op, ja, dat kan zoveel zijn. Maar ik denk, dat is misschien niet zo. En ik werd er ook wel in bevestigd. Ik ben, 2 weken terug naar een conferentie geweest. En daar kwam dat ook naar voren. En dat werd in een gedicht naar voren gebracht. God is niet teleurgesteld als wij falen. Of als wij tekortschieten. Want dat doen we soms. God is niet teleurgesteld zelfs als je zondigt. Want ook dat doen wij soms. Nee, God is teleurgesteld. En dan ga ik even terug naar Noach. Als we hem negeren. Als we hem niet meer betrekken. Als we hem als het ware voorbij lopen. Als we geen boodschap meer hebben aan zijn aanwezigheid. Aan zijn liefde. Zoals we hebben gezongen. Hè? Laat alles even wachten. Ik vond dat zo'n mooi nummer. Ik ken het helemaal niet. Ja, ik heb nog nooit gezien, nog nooit gehoord. Laat alles even wachten. Maar hem zoeken. Want hij is nabij. Ik denk, ja, dan kan je God teleurstellen als ik onverschillig word ten opzichte van zijn tegenwoordigheid, zijn liefde. En dat lees je ook in de schrift. Ik vind het zo mooi, want deze wereld stelt teleur. Habakuk beschrijft dat heel mooi. Hè? Al zal de vijgenboom niet bloeien. Al zal er geen runderen in de stal zijn. Of al zou de wijnstok niet uitbotten. Enzovoort, enzovoort. Hij beschrijft dan al die aspecten waar wij zo vanzelfsprekend van uitgaan. Hè? Dat je eten op tafel hebt. Dat je zus hebt en zo hebt, enzovoort. Onze cv-ketel is van de week uitgevallen. En ik bad, Heer, dat er snel een loodgieter mag komen. Mijn gebed werd onmiddellijk verhoord. Nog diezelfde vrijdagmiddag kwam er een loodgieter. Maar hij had een teleurstellende boodschap. Hij kon hem niet maken, zegt hij. Je moet de fabriek bijkomen. Dus we zitten al dagen zonder warm water en zonder verwarming. Best teleurstellend. Maar daarom moest ik denken aan Habakuk. Al zou dat er allemaal niet zijn, dan zegt hij, nochtans zal ik jubelen en juichen in de Heer mijn God. Hij richt zich toch op God, te midden van die teleurstelling. En dat vind ik zo mooi. En geldt dat ook voor u? Kunt u dat? Want we kunnen zo teleurgesteld worden. Je kan ook teleurgesteld zijn in jezelf. En toch mag je naar hem toe. Hij wil het van je overnemen. Want in dat opzicht stelt God niet teleur. Hij wil het van u afnemen. Zodat je je vreugde terugvindt in hem. En je in hem kan verheugen. Want ik vroeg mij af, en daar wil ik ook mee eindigen. Hoe heeft de Heer Jezus het volgehouden? Want hij kende zoveel teleurstellingen. En dan staat er iets geschreven van de Heer Jezus. En daar ga ik even naartoe. Hebreeën 12. Vers 2, er staat, laat ons oog, hè, dat is dan voor ons, laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en volleinde des geloofs, die om de vreugde, welke voor hem lag, en hier gaat het me om, hè. Jezus is onze leidsman en de volleinder van ons geloof, en dan staat er, die om de vreugde, welke voor hem lag. Het was niet de vreugde op aarde, hè, want hij heeft ontzettend veel moeten lijden. Maar de vreugde die voor hem lag, het kruis op zich genomen. De schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Die vreugde die voor hem lag, die vreugde lag achter het kruis. De vreugde die hij zag, omdat hij wist wat hij ging volbrengen. Hij zag ons. Hij zag u en mij. Hij zag dat verloste volk. Zoveel broeders en zusters. Die met hem verbonden zouden zijn. Want hij heeft het volbracht voor ons. Hij is die lijdensweg gegaan voor ons. En die vreugde die lag voor hem. De vreugde van een verlost volk. En niet alleen een verlost volk. Van een verloste schepping. Want dat gaat ook nog komen. Hij verheugde zich. In datgene wat hij tot stand had gebracht door die weg te gaan. En daartoe worden wij ook opgeroepen. Vestig uw aandacht op hem. Die zulk een tegenspraak heeft moeten ondergaan. Nou, misschien word je ook wel eens tegengesproken. Misschien ontmoet je ook mensen die die agressief zijn of onverschillig zijn of spottend zijn. Vestig je aandacht op hem. Verheug je, zegt de schrift, als je wordt afgewezen en teleurgesteld wordt of vervolging ondergaat. Dan mogen we ons verheugen in hem. Dat is een geloofszaak, zonder meer. Dat vraagt om die geloofstap. Dat vraagt erom om naar hem toe te gaan. Zodat we niet bitter worden, of cynisch, of onverschillig, of hardvochtig. Want dat is het gevaar van teleurstelling als die zich nestelt in mijn hart. En dan is het goed om je oog te richten op hem. En daar wil ik dan ook mee eindigen. Misschien was deze boodschap inderdaad teleurstellend voor je. Had je iets anders verwacht? Had je gehoopt van iets dat je blij maakte of zo. Er is hoop. Volgende week is er weer een nieuwe prediking. En dat is nou net het medicijn tegen teleurstelling. Want wat zegt God? Zie, ik maak alle dingen nieuw. Soms al in dit leven. We hebben een nieuw hart. We hebben een nieuw leven ontvangen. We mogen wandelen in nieuwheid des levens, zoals Paulus het uitdrukt. Een nieuwe identiteit in Christus. We zijn geliefde kinderen van God geworden. Soms maakt hij al iets nieuws in dit leven. Een nieuwe heup. Ik hoorde het nog van onze zuster. En straks in de hemel krijgt ze 2 nieuwe heupen. Onverwoestbaar. Want dan krijgen we een nieuw lichaam. En soms al doet God een wonder in dit leven. Als je ziek bent en je ontvangt genezing. Of als je een nood hebt en hij vervult die nood. Maar één ding staat vast. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Er komt straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En wij ontvangen een nieuw verheerlijk lichaam. Het breekt een totaal nieuwe werkelijkheid aan. Een werkelijkheid die wij niet kunnen bevatten. Want daar hebben we nog geen glimp van kunnen zien. Daar zijn we nog veel te beperkt voor om dat te kunnen verstaan. Want dat zegt hij toch. Wat in geen mensenhart is opgekomen. Wat geen oor heeft gehoord. En wat geen oog heeft gezien. Al wat God heeft bereid voor degenen die hem lief hebben. Maar zolang we nog in deze wereld zijn. Zolang we nog geconfronteerd worden met die teleurstelling. Dan is er een lied. En die hoorde ik onlangs bij ons in de gemeente. En die vond ik zo mooi. Dat vers. En dat lied zegt. Hou vol. Hou vol. En dan staat er achterin. Dat vond ik zo mooi. Hij laat niet los. Want je verwacht. Hou vol, hou vol. Dat ligt bij jou, hè, de verantwoordelijkheid. Volharden. En dan verwacht je. En laat niet los. Alsof jij het bent die moet vasthouden. Hè? Je moet volhouden in dat vasthouden. Nee, hij laat niet los. Dat is die genade van God die daar weer doorheen werkt. Wij worden opgeroepen vol te houden. Maar hij houdt ons vast. Hij laat je niet los. Ondanks teleurstelling. En er wachten ons nieuwe teleurstellingen. Zonder meer. Want deze wereld gaat ons niet geven wat we ten diepste nodig hebben. Nee, dat ontvangen wij de hemel. Maar zolang we hier nog zijn, worden we ermee geconfronteerd. Maar hou vol. Hou vol. Hij laat niet los. Amen. Ik wil graag afsluiten met gebed. En mocht er iemand zijn die misschien worstelt met een enorme teleurstelling. Met pijn vanuit het verleden of met een omstandigheid die zich nu voordoet. Ik weet het niet, ik ken u natuurlijk niet. De meeste van u ken ik niet. Ik vraag u niet om naar voren te komen. Maar ik vraag u wel gewoon. Ik vraag u zelfs niet om op te staan. Want misschien gaat dat niet. Ik vraag u dan gewoon tijdens het gebed uw hand omhoog te steken. Uw hand als het ware naar God toe uit te strekken. En vragen of u uw teleurstelling wil wegnemen. Omdat het niet bitter wordt in uw hart. Omdat u niet onbewust verhard wordt. En denkt, ach, het heeft toch geen zin. Zoals Naomi. De Heer heeft mij veel bitterheid aangedaan. Omdat ze de dingen niet kon zien. Zoals ze werkelijk waren. En dat kunnen wij ook vaak niet. Daarom wil ik graag afsluiten met een gebed. Hemelse Vader. We komen voor uw troon der genade, Heer. Heer, en we willen met ons hart onze, de ogen van ons hart zien op u, Heer Jezus. U die zit aan de rechterhand van God de Vader. Heer, u weet als geen ander wat het is om teleurgesteld te worden. Voortdurend. Heer, maar u weet ook wat het is om het te overwinnen. Om het niet die plek te geven. Heer, zodat het zodat het ons verstoort, dat het ons verontreinigt, dat het ons in de weg komt te staan. Daarom vraag ik u ook, Heer, als er iemand is, Heer, die lijdt onder teleurstelling. Teleurstelling misschien vanwege een gebroken relatie of een moeizaam huwelijk. Teleurgesteld, Heer, omdat verwachtingen niet zijn uitgekomen. Waarop gehoopt werd. Heer, u alleen kent het volle plaatje, Heer. U alleen weet waar we doorheen gaan. Daarom vraag ik u, Heer, dat u, als er iemand is en zijn hand heeft uitgestrekt naar u. Heer, om uw genade erin te leggen.
Heer, uw helende genade, Heer, uw helende hand op hem of haar te leggen. Vader, en uw woord te openbaren, Heer. Ik bid dat u voorziet in datgene wat nodig is, Heer. Dat wij die hoop waarover we hebben gezongen, die ware levende hoop, Heer, die verder gaat dan deze wereld, die over de grenzen van deze tijd gaat. Heer, die vreugde die daarin verborgen zit, dat we die vasthouden, Heer. Dat we ons daaraan vast klemmen als het ware, Heer, door uw geest. De vreugde die voor u lag, Heer, maar die ligt ook voor ons. Heer, want we mogen uitzien met vreugde naar uw komst. Heer, na die dag. Heer, dat er geen lijden meer zal zijn. Geen pijn, geen verdriet en geen teleurstelling. Maar een onbeschrijfelijke werkelijkheid waar alles volmaakt zal zijn. Volmaakte vreugde, volmaakt leven. We kunnen het ons niet voorstellen. Maar dank u wel, Vader, dat ik zo uw zegen mag vragen. Heer, zoals we hier zijn, verbonden met elkaar. Heer, wil ons uw zegen schenken. Help ons, Heer, om te leven vanuit die vreugde. Dwars door teleurstellingen. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen.